Nou, het thema van de preek is in goede handen. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Geweldige, bemoedigende woorden van God zelf. Uit Jesaja 41, vers 10. Woorden die gericht waren en zijn aan Israël en aan Juda. Maar niet alleen aan Israël, maar aan iedereen die op de God van Israël vertrouwt. Want er is maar één God. En hij is niet alleen de God van Israël, hij is ook onze God. En iedereen die op die God vertrouwt, kan ook op hem rekenen en op zijn beloften. Nou, in ons leven en in deze wereld waarin we leven, gebeurt er van alles. En sommige dingen kunnen je heel erg aangrijpen, je heel erg bezighouden. En natuurlijk verschilt dit per persoon. Sommigen zijn gevoeliger voor bepaalde zaken dan anderen. Maar het kan ook zijn dat je op een ander moment in je leven bent, dat dingen je meer aangrijpen dan anders. En hoe het ook is voor jou of voor mij, we kennen allemaal gevoelens of periodes van zorgen, twijfel, angst, onrust of onzekerheid. Maar wij mogen altijd terugvallen op God en op zijn beloften en principes. En ook op deze beloften die hij deed in Jesaja 41 vers 10. Hij is erbij. Hij kent ons. En hij wil ons helpen. Hij wil ons zelfs ondersteunen met zijn heilrijke rechterhand. En als het gaat over de rechterhand van God, dan doet dat me een beetje denken aan Jezus, die aan de rechterhand van de Vader is. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik niet weet of je het wel zo mag of moet uitleggen. Maar wat ik wel zeker weet, is dat van Jezus ongelooflijk veel ondersteuning uitgaat voor ons en naar ons. En dat er van Gods ondersteuning kracht uitgaat. Hij kan zaken ten goede keren. En we gaan naar een geweldig voorbeeld kijken wat we kunnen vinden in Numeri. Numeri hoofdstuk 22. En de geschiedenis waarover we gaan lezen, die is best wel uitgebreid. En daarom gaan we niet alles lezen, maar toch nog steeds wel een flink stuk om voldoende te snappen wat er hier allemaal gebeurt. We beginnen in Numeri 22 vanaf vers 1. Toen braken de Israëlieten op en legerden zich in de velden van Moab aan de overzijde van de Jordaan bij Jericho. Balak nu, de zoon van Zippor, zag alles wat Israël met de Amorieten had gedaan. Toen werd Moab zeer bang voor het volk, omdat het talrijk was, en Moab werd bevreesd vanwege de Israëlieten. Toen zeide Moab tot de oudste van Midian: nu zal die menigte onze gehele streek afscheren, zoals een rund het groen des velds afscheert. In die tijd nu was Balak, de zoon van Zippor, koning over Moab. Hij dan zond boden naar Bileam, de zoon van Beor, naar Petor, dat aan de rivier ligt, naar het land zijner volksgenoten, om hem te ontbieden met deze woorden: daar is een volk getrokken uit Egypte. Zie, het overdekt de oppervlakte van het land, terwijl het tegenover mij gelegerd is. Nu dan, kom toch en vervloek mij dit volk, want het is sterker dan ik. Misschien zal ik dan in staat zijn het te verslaan en uit het land te verdrijven, want ik weet, wie gij zegent, die is gezegend, en wie gij vervloekt, die is vervloekt. Toen gingen de oudsten van Moab en van Midian met het waarzeggersloon bij zich op weg En bij Bileam aangekomen, brachten zij hem de woorden van Balak over. Hij dan zeide tot hen, overnacht hier deze nacht, dan zal ik u bescheid geven zoals de Heere tot mij spreken zal. Toen bleven de vorsten van Moab bij Bileam. God nu kwam tot Bileam en zeide, wie zijn die mannen bij u? En Bileam zeide tot God, Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, heeft tot mij de boodschap gezonden. Zie, er is een volk dat getrokken is uit Egypte en dat de oppervlakte van het land overdekt. Nu dan, kom vervloek het mij. Misschien zal ik dan in staat zijn daartegen te strijden en zal ik het verdrijven. Toen zeide God tot Bileam, gij zult met hen niet medegaan, gij zult dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. En Bileam stond des morgens op en zeide tot de vorsten van Balak, gaat naar uw land, want de Heere weigert mij toe te staan met u mee te gaan. Toen begaven de vorsten van Moab zich op weg en bij Balak aangekomen zeiden zij, Bileam weigerde met ons mee te gaan. Maar Balak stond opnieuw vorsten, talrijker en aanzienlijker dan deze. Bij Bileam aangekomen zeiden zij tot hem, zo zegt Balak, de zoon van Zippor, laat u toch niet weerhouden tot mij te komen, want ik zal u rijk belonen. Alles wat gij mij zult zeggen, zal ik doen. Kom toch en vervloek mij dit volk. Maar Bileam antwoordde en zeide tot de dienaren van Balak, al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn het bevel van de Heere mijn God te overtreden, door iets kleins of iets groots te doen. Nu dan, blijft ook gij toch deze nacht hier, opdat ik weet wat de Heere verder tot mij spreken zal. God nu kwam tot Bileam des nachts en zeide tot hem, nu die mannen gekomen zijn om u te ontbieden, sta op, ga met hen mede, maar alleen het woord dat ik tot u spreken zal, zult gij volbrengen. Toen stond Bileam des morgens op, zadelde zijn ezelin en ging met de vorsten van Moab mee. En dan maken we even een kleine sprong naar vers 36. Toen Balak hoorde dat Bileam in aantocht was, ging hij hem tegemoet tot de stad van Moab in het gebied van de Arnon aan de uiterste grens van het gebied. En Balak zeide tot Bileam, heb ik u niet dringend laten ontbieden? Waarom zijt gij niet tot mij gekomen? Ben ik werkelijk niet in staat u te belonen? Maar Bileam zeide tot Balak, zie, nu ben ik tot u gekomen. Zal ik wel iets kunnen spreken? Het woord dat God in mijn mond zal leggen, zal ik spreken. Toen ging Bileam met Balak mee en zij kwamen te Kiriat Guzot. En dan springen we even verder naar hoofdstuk 23 vanaf vers 5. En de Heere legde een woord in de mond van Bileam en zeide, keer tot Balak terug en spreek al dus. Toen hij bij hem terugkwam, stond hij daar nog bij zijn brandoffer, hij en al de vorsten van Moab. Toen hief hij zijn spreuk aan en zeide, uit Aram voerde mij Balak, Moabs koning, uit de bergen van het oosten. Kom, vervloek mij Jacob en kom, verwens Israël. Hoe zal ik vervloeken die God niet vervloekt? Hoe zal ik verwensen die de Heere niet verwenst? Want van de rotsentop zie ik hem, van de heuvelen aanschouw ik hem. Zie, een volk dat alleen woont en onder de natiën zich niet rekent. Wie telt het stof van Jacob en wie berekent de drommen van Israël? Sterven ik zelf de dood erop rechten en zij mijn einde daaraan gelijk? Toen zeide Balak tot Bileam, wat hebt gij mij gedaan? Om mijn vijanden te vervloeken heb ik u gehaald en zie, gij hebt juist gezegend. Maar hij antwoordde en zeide, zal ik niet nauwgezet spreken wat de Heere in mijn mond legt? En tot slot nog vers 19 en 20. God is geen man dat hij liegen zou of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen of spreken en niet volbrengen? Zie, ik heb bevel ontvangen te zegenen. En zegent hij, dan keer ik het niet. Balak, de koning van Moab, is bevreesd voor het volk Israël. En daarom laat hij een bijzondere persoon roepen, Bileam, om het volk Israël te vervloeken. En in eerste instantie is Bileam niet bereid om mee te gaan. Maar Balak wil van geen nee horen. En hij blijft aandringen totdat Bileam inderdaad naar Moab komt. En Balak geeft hem opdracht om het volk Israël te vervloeken. Maar Bileam zegt al, ik zal alleen dat uitspreken wat ik van God te horen krijg. En hoewel hij van Balak de opdracht krijgt om Israël te vervloeken, spreekt hij zegen over Israël uit. En we hebben het niet gelezen, maar Balak die probeert het meerdere keren om hem een vloek te laten uitspreken. En iedere keer krijgt hij daarvoor in de plaats woorden van zegen van God over Israël. En hier zien we dat God bij machten is om de zaken om te draaien. En deze geschiedenis doet me ook denken aan woorden uit het Nieuwe Testament. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat staat in Romeinen 8, vers 31b. En als je die vraag op zichzelf leest, die tekst op zichzelf neemt, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dan zou je kunnen denken dat het antwoord niemand is. Maar we weten allemaal dat dat niet klopt. Want ook al vertrouwen we op God, ook al proberen we zijn zoon Jezus te volgen, dan nog hebben wij te maken met tegenstanders en vijanden. Zowel in de vorm van mensen, als in de vorm van boze en onreine geesten, machten van de duisternis. Dus dat is niet wat Paulus hier probeerde te zeggen. Wat hij duidelijk wilde maken is dat als God voor je is, het niet meer uitmaakt wie er verder nog voor of tegen je is. Want met God bevind je je in het winnende kamp. Hoe dan ook. En laten we ook niet vergeten dat dit leven wat wij nu kennen, wat wij nu lijden en ervaren, dat is niet alles. Het belangrijkste is het leven dat nog moet gaan aanbreken. Leven dat eeuwigdurend is. En als we bij God horen, dan zal dat plaatsvinden in een heerlijke, nieuwe, volmaakte schepping. Dat is onze voornaamste hoop. En laten we dat niet vergeten. Daarom schrijft Paulus ook in 1 Korintiërs 15 vers 19. Indien we alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Dus als dit leven, als we hiervoor op God hopen, op Jezus vertrouwen, zijn wij zielig. God kan en hij wil ons helpen en bijstaan hier en nu. Maar dit leven en deze wereld liggen onder een vloek. Een vloek die ernstige gevolgen heeft en waar christenen niet aan ontkomen. Ook wij hebben daarmee te maken met onheil, met kwaad, met verderf en met het sterven, met de dood. Het is niet zo dat we daardoor onaangetast zijn als christenen, als volgelingen. Ook wij hebben daarmee te maken. Maar gelukkig reikt onze hoop tot voorbij het graf. Het gaat verder dan dat. Wie aan Jezus vasthoudt, op hem vertrouwt en daarin volhardt tot het einde, diegene die is geborgen, die is verzekerd van die geweldige toekomst met God en bevindt zich als het ware in Gods hand. En Jezus spreekt daar ook zelf over in Johannes hoofdstuk 10. Luister wat hij zegt, ik lees het voor. Uit vers 27 en 30. Jezus zegt daar, mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef een eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. Jezus is God. En bij Hem is ons leven in goede handen. In Hem en bij Hem zijn wij volkomen veilig. En er is geen tegenstander of vijand die ons uit die positie kan krijgen. Een positie waarin we verzekerd zijn van die geweldige toekomst met God. Dat eeuwige nieuwe leven dat gaat komen. En zoals we zagen in die geschiedenis met Biliam en Moab en het volk Israël. Is God bij macht om hier en nu zaken voor ons ten goede te keren. Om de rollen om te draaien. Een ander mooi voorbeeld is de geschiedenis van Jacob en Laban. Als God met ons is, als wij bij Hem horen, staan we er altijd het beste voor. Maar dat betekent niet per se dat ons niets kan overkomen. Maar dan sta ik er liever met God voor dan alleen. Maar ook wij kunnen te maken krijgen met ellendige zaken, met heftige zaken. En ook gedood worden. En soms gebeuren die dingen juist omdat we bij Jezus horen. En hier in Nederland merk je daar misschien nog niet heel veel van. Maar vele broeders en zusters van ons wereldwijd ervaren dat wel. Hun enige misdaad is dat zij in Jezus geloven. En de God die ook wij dienen, willen volgen en dienen. Dat is hun misdaad. Waardoor ze hun leven letterlijk op het spel zetten. Omdat er velen zwaar worden vervolgd en verdrukt, mishandeld, gediscrimineerd en ook gedood. Maar dan mogen wij moed putten uit de woorden van Paulus, uit Filippenzen hoofdstuk 1. En het is eigenlijk goed om dat thuis eens zelf te lezen, omdat hij er meer over zegt. Maar in vers 21 zegt hij: want het leven is mij Christus. En het sterven gewin. Als wij met Christus verbonden zijn, wanneer wij sterven, dan betekent onze dood het begin van de eeuwigheid met Hem. En daarom is voor ons, als wij sterven en met Hem verbonden zijn, onze dood voor onszelf geen verlies, maar winst, want het is beter. Dan breekt dat nieuwe, heerlijke leven voor ons aan. Nou, ik verlang ernaar om bij God te zijn. In die nieuwe schepping, waar alles goed is en goed blijft. En waar ik ook zelf niet meer in de fout kan gaan. Waar ik ook niet meer uit die veiligheid weg kan. Daar verlang ik naar. Maar dat betekent nog niet dat ik hoef uit te zien naar mijn dood. We hoeven ook niet onze dood te bespoedigen. Dat we denken, nou laten we maar snel die heerlijkheid opzoeken. Nee, dan mogen we ook die woorden van Paulus te harte nemen als hij zegt: want het leven is mijn Christus. Zijn leven hier en nu stond in het teken van Jezus. Het draaide om Hem. En dat voorbeeld mogen wij ook volgen. Zolang wij hier en nu leven, mogen wij leven voor Jezus. Mogen wij Hem dienen vanuit een relatie en meewerken aan zijn doelen en plannen, totdat dat nieuwe leven voor ons gaat aanbreken. Maar hier en nu mogen wij Hem dienen. Nou, we kennen allemaal de uitdrukking: pas op dat het niet uit de hand loopt. Maar wij christenen moeten het iets anders formuleren. Pas op dat je niet uit de hand loopt. Er is geen tegenstander of vijand die ons kan roven uit de hand van God. Uit die veilige en gezegende positie. Maar door onze vrije wil hebben wij de mogelijkheid om weg te lopen uit die hand. En door weg te lopen uit die hand komen we uit de veiligheid op gevaarlijk terrein. Zeer gevaarlijk terrein. Veel gevaarlijker nog dan de danger zone waar Tom Cruise zich in bevindt in de film Top Gun. Want hier gaat het om eeuwig heil of eeuwig onheil. Dus hoe blijven wij dan in die hand van God? Nou, in de eerste plaats door naar hem te luisteren. Door hem serieus te nemen. En hem te vertrouwen. En dat betekent dat we zullen moeten doen wat hij zegt. En denk daarbij ook aan de woorden van onze Heer zelf. Uit Openbaring 3 vers 19 waar hij zegt: allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. De geboden, de opdrachten en de correcties die we van de Heer ontvangen, zijn er niet om ons te frustreren, of omdat God boos op ons is, of omdat hij het ons moeilijk zou willen maken. Integendeel, ze komen voort uit zijn liefde voor ons. Hij geeft ons dit mee om ons te beschermen, om ons in de veiligheid van zijn wil te houden, in de veiligheid van zijn hand. En je ziet dat bijvoorbeeld heel duidelijk in het verbod op afgoderij. En afgoderij betekent het dienen van afgoden, oftewel valse goden. En valse goden, dat zijn niet alleen maar beeldjes of beelden, maar afgoden of afgoderij kan van alles zijn. Eigenlijk komt alles ervoor in aanmerking wat in ons leven een hogere positie krijgt dan God. Dat kunnen dus personen zijn, het kunnen objecten zijn, zaken die voor ons belangrijker of even belangrijk zijn als God. Maar God komt alleen de allerhoogste plaats toe. Hij hoort het belangrijkste te zijn in ons leven. En als dat niet zo is, dan hebben ook wij afgoden. En dit verbod van God op afgoderij gaat er niet over, over een God die kleinzielig is. Hij is de enige God, natuurlijk. En daarom verdient hij ook de eer en de aanbidding. Maar dat verbod is er om ons te beschermen tegen een groot gevaar. Luister namelijk wat Paulus hierover leert in 1 Korintiërs hoofdstuk 10. Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgoden over iets is? Of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Afgoderij, personen of objecten, hogere plaatsen in je leven dan God, is niet alleen een kwestie van verspilde tijd of verspilde moeite, maar het gaat veel verder dan dat. Want er zijn onreine geesten aan verbonden, boze machten van het kwaad. En Paulus wil niet, maar vooral God wil niet, dat wij met deze machten te maken krijgen. En als wij afgoderij bedrijven, nodigen we ze bijna uit. En deze machten van de duisternis zijn niet uit op ons heil, maar op ons onheil. Hun belangrijkste doel is niet om het ons moeilijk te maken, maar ons leven stuk te maken en te vernietigen. En zolang ze ons kunnen gebruiken, of liever gezegd misbruiken, zul je dat misschien niet direct merken. Maar zetten ze je eerst in om andere mensen het leven zuur te maken. Maar uiteindelijk zijn ze niet voor je, maar tegen je. En God is voor ons. Daarom wil hij niet dat we met deze machten te maken krijgen. En daarom heeft hij ons dit gebod gegeven om ons te beschermen. Dus we blijven in de hand van God door te doen wat hij wil, door te luisteren naar wat hij zegt. En dat is ook in de eerste plaats hoe wij überhaupt in die hand van God terechtkomen. Doordat wij ons vertrouwen in hem zijn gaan stellen, ons geloof op hem zijn gaan vestigen. Dat we Jezus nodig hebben om gered te kunnen worden, om die eeuwigheid met God te kunnen doorbrengen. Dat het afhankelijk is van wat Jezus heeft gedaan. En dat we daarom ook bereid zijn om ons leven hier en nu aan hem over te geven. Maar dat is ons begin. En daarin moeten we volharden om in die hand te blijven. En in de tweede plaats wat we moeten doen om in die hand te blijven is, als wij weglopen door ongehoorzaamheid, door zonde, dat we die zonde belijden. En dat we ons bekeren en dat we terugkeren naar God en terugkeren naar die veiligheid. En hoe sneller, hoe beter. Soms als ik naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik, ja, je bent af en toe een beetje dom bezig met zonde, ongehoorzaamheid. En meestal voel ik me dan niet zo op mijn gemak om direct naar God te gaan. Omdat ik ook wel beter weet. Ik weet dat ik sommige dingen niet moet doen en toch doe ik ze. Maar je kan beter zo snel mogelijk weer teruggaan naar God. En je zonde aan hem belijden. En op basis van het door Jezus volbrachte werk vergeving ontvangen. Niet op basis van mijn eigen goede werk, maar op basis van zijn volbrachte werk. En weer terug te keren in die veilige hand van God. En God, als hij met ons is, als wij ons in zijn wil bevinden, dan gaat er ook kracht en ondersteuning van hem uit om ons te helpen, hier en nu, maar boven alles. Helpt hij ons om te volharden tot het einde van dit leven. Om vol te houden tot het einde. En dat die nieuwe heerlijkheid, dat die gaat aanbreken, dat is onze belangrijkste hoop. En met zijn hulp kunnen we door de moeilijkheden van dit leven heen volharden. Om uiteindelijk die geweldige toekomst te mogen hebben. Dus blijf in de hand van God. Want daar zitten we goed. Amen.